Goedemorgen. Gemeente en gasten hier aanwezig namens de kerkenraad, allemaal van harte welkom op deze eerste zondag in het nieuwe jaar. Ook een hartelijk welkom aan allen die nu of later met ons meeluisteren. Voorganger in deze dienst is dominee Gijsbertsen uit Kampen. Lector is Inge Pluim en op het orgel speelt Kees Jansen. In het proces van hereniging, waarin we ons als de Baak en Ichterskerk bevinden, zet het college van diakenen voortvarende stappen. Sinds een jaar vergaderen de diakenen alleen nog maar samen. En vanaf vandaag vullen zij ook gezamenlijk het dienstrooster in. Dat betekent dat u hier voor in de kerk, als afvaardiging van de kerkenraad, ook altijd een diaken van de Baak zult treffen. Omgekeerd heeft een van de diakenen van de Ichterskerk nu dienst in de Baak. Dit als een tussenstap in de tijd tot Pinksteren. Vanaf dat moment namelijk, Pinksteren 2019, zullen we uitsluitend gezamenlijke diensten hebben. Vandaag daarom een speciaal welkom aan Johan van Dijk, die als eerste diaken van de Baak in deze dienst aanwezig is. De bloemen gaan als groet en felicitatie van de gemeente naar mevrouw. De Federatiekerkenraad nodigt u en de gemeenteleden van de Baak graag uit voor een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdag 8 januari. U bent vanaf 21 uur van harte welkom in de schakel. Mevrouw afgelopen donderdag voor een operatie opgenomen in de Isala-klinieken. Voor de volgende mededeling verzoek ik u zo mogelijk op te staan. Op 31 december is op 90-jarige leeftijd overleden. Mevrouw wordt morgen begraven. De herdenkingsdienst voor haar leven en de begrafenis worden in besloten kring gehouden. Wij willen haar in een moment van stilte herdenken en daarna zingen we ter nagedachtenis van mevrouw lied 23b, de verzen 1 en 3. We zullen nu deze dienst voortzetten zoals we dat gewoon zijn. Maar omdat we mevrouw, haar familie en allen die haar lief waren, deze dienst niet willen vergeten, ontsteken we een licht aan de paaskaars, als een bede tot God om ontferming, troost en nabijheid. Ons intochtslied van vanmorgen is lied 19, de versen 3 en 4. We wensen elkaar een goede en gezegende dienst.
Nu in stil gebed. onze hulp, in naam van die ene die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw is in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Ik zag dat we op deze eerste zondag in het nieuwe jaar twee kanten op konden qua onderwerp. Het leesrooster van de kerk geeft de magiërs uit het oosten aan. Het is drie koningen. Maar ik ga aansluiten bij wat de kinderen doen in de nevendienst. Het rooster van Vertel het maar. Jullie gaan twee zondagen luisteren naar die woorden van Jezus, die hij spreekt vanaf de berg, een boodschap voor heel de wereld, de zogenaamde bergrede. Hoe verhouden zich, ga ik me met u afvragen, die woorden die aan het begin van het Nieuwe Testament vanaf de berg komen, zich ten opzichte van die woorden die aan het begin van het Oude Testament vanaf de berg komen? Hoe verhoudt Exodus rond Sinaï zich ten opzichte van Exodus, de verlossing die Jezus predikt? In de synagoge was gisteren ook Exodus aan de orde, Exodus 6 tot en met 9, waar Mozes opnieuw geroepen wordt om het volk weg te leiden uit Egypte. Hoe verhoudt Jezus zich tot Mozes? Hoe verhoudt de Torah, de wet van Mozes, zich ten opzichte van het evangelie van Jezus? En jullie gaan in de nevendienst wel luisteren naar de zaligsprekingen, zo heet dat. Misschien een moeilijk woord. Ik vind de Engelse vertaling heel mooi. Er staat er: blessed the poor, blessed the meek. En het gaat om blessings. Gezegend ben je wanneer je, zachtmoedig bent, rein bent, barmhartig wilt zijn, hongert naar gerechtigheid en vrede. Zijn woorden die een zegen uitspreken voor de geringgeachten, voor de onderdrukten. Ze klinken in een wereld waarin er zoveel machten zijn die de kleinen, de geringen onderdrukken. Wij zullen ons hier met het hele hoofdstuk Matthäus 5 bezighouden. Met al die geringen die roepen om een exodus in hun nood. Met al wat lijdt, verbinden wij ons nu eerst in gebed. Laten we bidden. Heer in de hemel, ontferm u. Ontferm u over de dieren, over de planten, over de zee, over het land, over de lucht. Laat uw hart spreken. Ontferm u over de mensen, over hun liefde, over hun zorgen, over verdriet van groot en van klein. Laat uw hart spreken. Ontferm u over de wereld, over de volken, over de geringgeachten. Over een kind dat zoekt en niet vindt. Laat uw hart spreken. Laat uw woord horen. Wil ons vergeven. Blijf hier aanwezig met uw woord. Ontferm u. Amen. Zing nu Psalm 82, vers 1. Eerste vers, Psalm 82. Zometeen het derde vers, na woorden van leven die ik lees uit Jesaja 42. Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen. Hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde. Ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Hij schreeuwt niet. Hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar. Het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen, ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen, de eilanden zien naar zijn onderricht uit. Wij wachten op uw woord, dat ons ontvankelijk maakt. Wij bidden u, stem ons af op uw stem, op uw stilte. Spreek ons uw Zoon tegemoet, Jezus Christus, het woord van uw vrede. Kom met uw Heilige Geest, opdat het waar wordt. Uit genade. Amen. Ja, dan mogen jullie al naar de nevendienst gaan. Kom maar naar voren. Kom maar naar voren. Het is een beetje een apart stuk waar jullie naar gaan luisteren, een beetje een apart gedeelte. Weet je, je hebt mensen die zijn heel hoog verheven, zoals ik nu, ja? En daar kijk je tegenop. Er zijn ook mensen die zijn heel klein. Of klein, dat vind je, dan kijk je zo naar beneden. En als, vind je, vragen aan jullie naar gaan luisteren, dat wil je vragen, dat vind je blijven. Dat de Heer God eigenlijk helemaal niet opkijkt tussen mensen die heel hoog staan. Dichter bij de lucht en bij de hemel, zou je zeggen, ja? En dus dan denk je, hoe kan dat kloppen? Maar toch, in de natuur zie je het ook. Want als je hele hoge bergen hebt, boven in die bergen, is hartstikke kaal. Dat komt als daar regen valt. Gaat het allemaal zo naar beneden, het water. Gaat zo van de berg af naar beneden. En waar blijft het staan? In een dalkommetje. Waar het nederig is. Nou, daar krijg je dan struiken en bomen en dan gaan de vogels fluiten en zo. Daar is het leven. Nou, ik denk dat zoiets is het ook een beetje met de Heere God van. Hij is vooral daar waar de kleintjes zijn. Zoals jullie. Nou. Gaan jullie naar luisteren, maar we gaan eerst samen zingen, hè? We gaan even uit elkaar.
De schriftlezing van vanmorgen komt uit Matteüs 5, vers 1 tot en met 10 en vers 17 tot en met 20. En daarna zullen we zingen lied 756, vers 1, 2 en 3. Bergreden. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En verder vanaf vers 17. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie, zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar één van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.
Sluitend op de prediking straks meditatief orgelspel en daarna zingen we lied 995. Ja, de kerk heeft meestal gekozen voor de tegenstelling. Hè? Jezus tegenover Mozes, het Nieuwe Testament tegenover het Oude Testament. Of zelfs de woorden van Jezus tegenover de woorden van God op de Sinaï. Het evangelie tegenover de wet. Christenen tegenover Joden. Dat tegenover, dat, je treft het in de liederen. Hè? Eén lied springt er voor mij dan wel gelijk heel erg uit. Lied uit het vorige liedboek, lied 243. Hè? Toen eenmaal God ter neder kwam, kwam hij in toorn en gloed. Half duisternis, half witte vlam, de wolken voor zijn voet. Maar, tegenstelling, maar liefelijk en zachtgezind komt hij de tweede keer. Zo teder als de morgenwind daalt nu zijn duif ter neer. Maar, Het is niet eens waar, hè, dat toorn en gloed, net zo min als dat je Jezus teder kunt noemen. En toch, maar. En dat maar, dat kennen we ook uit de vertalingen van de Bergrede. Al vanaf de 17e eeuw, dus het is al even een tijdje, is in ons land de Bergrede altijd zo vertaald dat Jezus gezegd zou hebben, jullie hebben gehoord wat de oude is gezegd, in de traditie is gezegd, zo en zo, je zult niet dit, je zult niet dat, maar ik zeg u. Eeuwenlang op die manier hebben we het gehoord. Maar, tegenstelling. Pas in de nieuwe Bijbelvertaling, dat is de eerste vertaling die ik ken, waarin het correct wordt vertaald. Maar ja, als je eeuwenlang de tegenstelling hebt gehoord, het zit in je theologie, in je denken, kun je dan nog begrijpen wat er eigenlijk in die bergrede, bergleer wordt gezegd. Nou, we gaan daarna proberen te kijken vanmorgen. Het gaat dus niet om stelling en tegenstelling, these en antithese. Wat dan wel? Nou is het aparte dat Jezus zelf al bijna direct na de zalensprekingen lijkt te waarschuwen voor dit misverstand. Want inderdaad, hij is net zoals Mozes de berg opgegaan. En net zoals bij de Sinaï blijft het volk, de menigte, beneden aan de berg staan. Alleen zijn 12 leerlingen verzamelt hij om zich heen. Zie je dat beeld even voor je. En het is duidelijk dat hij gaat onderwijzen. Want hij gaat, naar goed Joods gebruik, gaat zitten. Dat betekent dat de les begint. Dat is heel anders dan bij ons. Ik sta, maar Rabbi gaat zitten. Hij gaat Bijbelles geven. Hij gaat de Torah uitleggen. En nog even voor de zekerheid. Dat woord Torah wordt in het Nederlands steeds vertaald met wet in uw Bijbeltje. Maar dat is het natuurlijk niet, want Torah is onderwijs. Het is een levensles. Wat van de Sinaï klonk, is nooit bedoeld als wetboek. Het zijn de woorden van de hemelse Vader die bij zijn kinderen het woord van leven wil laten horen. En zo ligt de Bijbel hier ook in ons midden. Hier ligt geen wetboek. Gelukkig ligt hier geen wetboek. Hier ligt Torah. Dus het woord dat u en mij leven wil schenken. Nou, wat Jezus op de berg gaat uitspreken, daar Matthäus 5, is dus ook geen wet. Het is ook geen reden. Het is geen redenvoering. Dus het woord bergreden klopt eigenlijk ook al niet. Hij gaat zitten. Als de rabbi doet, 14 keer noemen de evangelisten Jezus zo, rabbi. En de rabbi onderwijst Torah. En met Torah wordt dan vaak de 5 boeken van Mozes bedoeld, maar soms met de Torah ook wel de hele Tenach, zoals de Joden dat noemen, het hele Oude Testament bedoeld. Dus hier klinkt de uitleg, de interpretatie van de Torah uit de mond van Jezus. Zijn woorden vanaf de berg. Maar inderdaad, en daar had ik het over met u, door deze setting komt direct de vraag op, is dit woord van Jezus dan bedoeld als een nieuwe leer die nu in plaats van de Torah van de Sinaï komt? Of die daar zelfs tegenover zou staan? En dat is dus een van de eerste dingen die Jezus aan de orde stelt om dat misverstand in de kiem te smoren. Direct naar de zalensprekingen hoorden we net. Denk niet dat ik gekomen ben om de Torah, de boeken van Mozes, of de Nebiim, de profeten, zo noemen de Joden de hele rest van het Oude Testament, Torah en profeten, om die af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen. Ik ben gekomen om ze in vervulling te brengen. Dat is om ze in hun volle betekenis en glorie te laten zien. Dat is een enorme pretentie die hij daarmee uitspreekt. Maar het is tamelijk onbegrijpelijk dat de kerk daarom dacht van, nou, dan kunnen we die Torah wel op het tweede plan zetten. Wat hebben wij nog met het Oude Testament? Jezus gaat zelfs nog een stap verder. Klinkt bijna als een eed. Ik verzeker jullie, zolang hemel en aarde bestaan, blijft elke jot en elke titel in de Torah, hè, dus de kleinste letter van het Hebreeuwse alfabet en het kleinste leesteken in het Oude Testament, dat blijft van kracht. Nou, zelfs de meest strenge en de meest radicale rabbijnen in het Jodendom, die gaan niet eens zo ver. Er zijn hele discussies over, ze discussiëren over van alles. En ze zeggen van ja, één letter van de Torah, die mag je toch nog wel inleveren als je door dat gebaar iemand bij de dienst van God kunt houden. Nou, Jezus niet. Geen woord. Geen kleinste tekentje uit het Oude Testament vervalt. Ja, logisch, die Torah, wat wij Oude Testament noemen, dat was zijn Bijbel. Hij heeft maar één Bijbel, hè. Dat is zijn Bijbel. En zijn hele leven zal eraan opgaan om bij dat woord te leven, om die Torah te vervullen. Om de bedoeling van God achter die woorden te laten zien. Hij wil met die woorden samenvallen. En hij valt er ook mee samen. He, dat is de reden dat we hem het vlees geworden woord, de levende Torah, noemen. Dus je kunt het Nieuwe Testament niet uitspelen tegen het Oude. Niet op grond van wat Jezus zegt. Het is ook onzin als sommige christenen de Torah en de Joodse gelovigen stug wettisch blijven noemen. Nou, als je Joden wettisch noemt in hun geloof, ben je nog nooit in de synagoge geweest. Dan neem je ook de psalmen niet serieus. De liederen van Israël. Waar je overal kunt horen dat het woord, de Torah, lamp voor hun voet is en hun grootste vreugde is. He, liturgie, dagelijkse liturgie in de synagoge over de Torah. He, luister een klein stukje mee hoe daar gebeden wordt. Met oneindige liefde hebt gij uw volk, het huis Israël, lief gehad. Torah en geboden, wetten en voorschriften hebt ge ons geleerd. En daarom spreken wij daarover wanneer we ons neerleggen en wanneer we opstaan. En verheugen wij ons. En we zijn vrolijk om de woorden van de leer van uw Torah. Zij zijn ons leven en de lengte van onze dagen. Zo mogen dan uw liefde nimmer van ons wijken. Klinkt dat wettisch? Klinkt dat als, tjonge jongen, wat een last of zo is het woord van God voor deze mensen? Wel nee. Met de Torah-rollen wordt gedanst, hè, in de synagoge. Heb ik christenen nog niet zien doen, dansje met de Bijbel. Dus zover zijn wij nog niet eens. Dus hoezo wettisch? Nou, we gaan wat preciezer kijken naar hoe Jezus onderwijst. Hoe de Torah van hem vanaf de berg klinkt. Hoe dat ook is vergeleken met andere rabbies en latere rabbijnen. Dominee Paul Bielerbeck heeft ons daar geweldig bij geholpen trouwens. Die heeft een boek geschreven waarin hij alle uitspraken van Jezus in de bergleer op een rijtje heeft gezet. En vervolgens heeft hij daarnaast 309 pagina's gezet met uitspraken van rabbijnen uit de Joodse literatuur. Conclusie moest uiteindelijk zijn, Jezus heeft helemaal niets gezegd wat je al niet daar in de Joodse literatuur kunt terugvinden. Waardoor mensen dan zeggen, wat is dan het nieuwe? Of is Jezus dan nog wel uniek? En natuurlijk is die uniek. Om twee redenen. De eerste reden, die geeft de theoloog, de Joodse theoloog Pinchas Lapide, prachtig weer. Hij zegt, ja, hoors, Johann Sebastian Bach heeft die nieuwe noten uitgevonden. Nee, hij heeft geen nieuwe noten uitgevonden. Maar de manier waarop hij met de noten omgaat, ja, dat heeft hem onsterfelijk gemaakt. Dat is uniek. Dat betekent dus ook, in het geval van Jezus, die op een unieke manier omgaat met die hele literatuur en met alles wat er staat, ja, dan moet je dus wel de noten leren. Ja, je zult muziek moeten studeren. He, in dit verband, je zult je moeten verdiepen in het Oude Testament, de Bijbel van Jezus en in de Joodse traditie waarmee hij speelt. En dat was voor Luther de reden om Hebreeuws te leren. En Luther zei, wie geen Hebreeuws kent, die kan de schrift niet uitleggen. Je moet Hebreeuws kennen. Ging hij behoorlijk ver in hoor. Hij zegt, ik citeer hem even. Het Nieuwe Testament, al is het in het Grieks geschreven, staat vol met Hebraïsmen en Hebreeuwse zinswendingen. Daarom heeft men terecht gezegd, de Hebreeën, de Joden, die drinken uit de bron. He, die hebben de Bijbel in het Hebreeuws, dat is rechtstreeks drinken uit de bron. Hij zegt, de Grieken, die drinken uit de watertjes die uit de bron stromen. Ja, dan ben je niet meer bij de bron. Ja, dan ben je de wateren die er vandaan komen. He, de Grieken die lazen de Bijbel in de Septuagint. En dan zegt hij, de Latijnstaligen, want je hebt ook nog de Vulgaat, he, eeuwenlang in Europa klonk de Bijbel in het Latijn. Ja, die drinken slechts uit de plassen. Hoe het dan met een Nederlandse vertaling zit, weet ik helemaal niet. Je houdt je hart vast. Hè? Nou, ik zei twee redenen hè, waarom de bergleer van Jezus uniek is. Nou, die tweede reden hoef ik u niet te vertellen. Hè? Dat is u genoegzaam bekend. Hij viel met deze woorden samen. Hè? Hij heeft de Torah ten volle gedaan en geleefd. En dat kan van geen andere mens, ook niet van een rabbi, gezegd worden. En daarom hangen we ook aan zijn lippen. Daarom is hij voor ons de Messias, de Christus. Nou, hoe gaat Jezus nu te werk met de Joodse traditie? Ik gaf al aan, de nieuwe Bijbelvertaling vertaalt nu correct, niet zoals dat eeuwen ging. Jullie hebben eerder gehoord dat gezegd is, maar, nee, hij onderwijst zoals rabbijnen dat doen. Bij de uitleg van een schriftwoord noemen ze dan eerst allerlei citaten en commentaren uit het verleden. Citaten van geleerden en wijzen. Al die uitspraken uit het verleden, het wordt tegen die studenten gezegd, moet je weten. Worden ook niet ontkend. Maar die worden dan uitgebreid met nieuw, actueel onderwijs door de zittende rabbijn. Die zegt niet, maar ik zeg jullie, want nou ja, dan kun je de hele rest vergeten. Nee, niet maar. Nee, die zegt, en, gewoon, simpel, en, dat is ook wat er in het Grieks staat. En, ik zeg jullie vandaag, ik wil daaraan toevoegen. Zo onderwijst ook Jezus hier zijn leerlingen op de berg. Hij geeft eerst de stellingen, de these uit de traditie. Dan gaat hij verder, niet met een tegenstelling, met een antithese. Maar hij wil de betekenis verder brengen, de uitleg op een hoger plan brengen. Als het even kan, een superstelling, een superthese. De nieuwe Bijbelvertaling vertelt telkens heel mooi, in Matthäus 5, en ik zeg zelfs, Jezus wil de volle betekenis laten horen. En dan gaat er ver in, hè, met zijn leerlingen. Want we horen hem daarnet zelfs zeggen, als jullie gerechtigheid niet groter is dan van de schriftgeleerden en de fariseeën, kom je het koninkrijk der hemelen niet eens in. Hallo? Nou, één voorbeeld, staat hier in Matthäus 5, één voorbeeld licht ik er nu uit van deze Torah op de berg. Gaat over één van de 10 woorden, gij zult niet doodslaan. Jezus zegt tegen zijn discipelen, nou, jullie hebben gehoord hè, wat er in het verleden gezegd is, de traditie. Pleeg geen moord en wie moord zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Hij zal er veel meer gezegd hebben, Matthäus kan niet alles opschrijven. Maar dan komt zijn persoonlijke uitbreiding, zijn eigen actualisering. Of zo u ook wilt, zijn radicalisering. En ik zeg zelfs, en hij brengt, dat is ook typisch rabbijns, hij brengt zijn uitleg als een soort drietrapsraket. Hij bouwt het op naar een soort climax. En daarbij gebruikt hij de woorden gerecht, Sanhedrin en Gehenna. Als ik nou wat hij zegt even een beetje mag vereenvoudigen, door zijn woorden een beetje binnen onze context, binnen onze tijd, onze situatie te trekken, dan zegt hij zoiets als, iedereen die woedend wordt op zijn broer of op zijn zuster, naar de kerkenraad ermee. Iemand die openlijk scheldt, Breng het bij de synode. Gelijk naar de commissie bezwaren en geschillen, zal ik maar zeggen. Ja? En wie grof beledigt, lever die over aan het oordeel van God. Want die speelt met hellevuur, hè, met de Gehenna. Ja, hoezo, hè? Maar liefelijk en welgezind komt hij de tweede keer. Ja, ja. Het is een enorme radicalisering die je hier hoort bij Jezus. Ten opzichte van het traditionele begrip moord en doodslag. Vooral omdat, zoals hij het nu vertelt, is er nog helemaal niemand dood. Ja, er is helemaal niemand gedood. Iemand is alleen maar kwaad geworden op een ander en heeft die ander uitgescholden. Dus er is eigenlijk alleen maar iets gebeurd, ja, in het hart, in de gedachten, met de mond. In onze maatschappij heet dat vrijheid van meningsuiting. Ja, hallo, dat is hoog goed in onze samenleving. Dit heet vrijheid van meningsuiting. Je moet het allemaal kunnen zeggen. Door Jezus wordt dit soort vrijheid dus kennelijk hoog opgenomen. Hij vindt het vreselijk. Hij vindt het vreselijk. Hij zegt, je kan niet zomaar alles zeggen. Zo legt hij de Torah van God uit. Hij zegt, dat is doodslag als je dat doet. Dat is geen vrijheid van meningsuiting. Dat is doodslag. Dat is zijn zinziens de volle betekenis van die woorden van God in die 10 woorden. Hij wil de Torah in onze harten. Zodat we zelfs in onze gedachten en met onze woorden onze naasten niet zullen beschadigen. Want met woorden kan je natuurlijk verschrikkelijk beschadigen. Ik kan met woorden, hoef ik hem niet eens voor aan te raken hoor, ik kan met woorden iemand vernietigen. En het mooie van woorden is ook dat je zonder iemand kunt aan te raken ook kunt troosten. Dat je met woorden mensen op kunt richten. Woorden hebben enorme kracht. Dus kijk maar uit met je vrijheid van meningsuiting. He? Nou, zo gaat Jezus de Nieuwbergleer woord voor woord de traditie langs en geeft hij zijn eigen actualisering. En dan kun je je afvragen of dit bij ons geland is. Ja, hoe ver zijn wij eigenlijk helemaal gekomen met deze uitleg? Wat hoor je hiervan in onze maatschappij? Ik hoor de kerk nog niet protesteren tegen die vrijheid van meningsuiting of zo. Gek, we zijn 2000 jaar verder dan dit. Je mag toch ook wat van ons verwachten. Oh ja, of je moet bij die christenen horen die zeggen, ja, maar weet je, dominee, kom op, hè. Dit kunnen wij ook allemaal helemaal niet. Dat hebben de dominees nog altijd gezegd, dit kunnen wij ook helemaal niet, want we zijn zondige mensen. Gelukkig is Jezus voor ons gekomen en die heeft voor ons geleden en gestreden en wij leven nu van zijn genade. Mooi. Zijn we allemaal vrij. En ook een soort vrijheid. Dietrich Bonhoeffer, theoloog in de Tweede Wereldoorlog, heeft zich zo kwaad gemaakt over dit soort vrijheid, over dit soort ideeën van christenen. In zijn beroemde boek Navolging noemt hij dit goedkope navolging van Jezus en goedkope genade. En hij zegt, we zijn zo duur gekocht. Als je werkelijk in Jezus gelooft, we zijn zo duur gekocht. Hoe kun je dan die genade die daaruit voortvloeit, uit alles wat hij gedaan heeft, hoe kun je dan die genade gebruiken als een alibi, als een excuus, om verder als christen niet stinkend je best te doen om naar de Torah te leven? Hij zegt, hoe bestaat het? Dat is goedkope navolging. Ja, of wij een beetje opgeschoten zijn in onze christelijke traditie. Vergelijk het even met uitleg in de Joodse traditie. Nog een mooie van u, voor u. 18e eeuw, nog niet zo vreselijk lang geleden. 18e eeuw, eind 1700. Rabbi Nachman zit met zijn leerlingen in de shul. En het gaat over dit gebod. Gij zult niet doodslaan. Toen deze rabbi was uitgesproken met zijn actualisering, zei een van zijn studenten tegen hem, dus, als ik u nou goed begrepen heb, meester, iedereen die het gezicht van zijn kameraad in aanwezigheid van velen doet verbleken, die is al bezig met bloed vergieten. Precies, zegt Nachman, je hebt me begrepen. Want je ziet het ook bij zo iemand die beschaamd wordt, hoe het bloed uit zijn gezicht wegtrekt. De rode kleur verdwijnt. Iemand wordt helemaal bleek. Dat is bloedvergieten. Je broeder of zuster beschaamd maken. Dat is Joodse exegese van de Torah. Zo word je wel een beetje stil van die bergleer van Jezus. Want hoeveel groter is onze gerechtigheid dan als christenen, dan van zo'n Joodse schriftgeleerde? Waar is dan die barmhartigheid en die gerechtigheid waar Jezus ons toe oproept? En dan gerechtigheid en die bijbelse betekenis die het heeft. Het heeft niks met juridictie of zo te maken. Of advocaten, het gaat erom dat je er naar streeft, dat is in de Bijbel gerechtigheid, dat mensen tot hun recht komen. Dat mensen terecht komen. En wie lopen er om ons heen en in onze tijd, in onze maatschappij allemaal niet met bleke gezichten rond. Waaruit het bloed is weggetrokken. Of omdat ze beschaamd zijn door hun medemensen en de steek zijn gelaten. Hoeveel van dat soort moorden worden er om ons heen? En wellicht ook door onszelf niet gepleegd. Dat zeggen we allemaal wel niet tegen elkaar. In die vrijheid van meningsuiting. Nou, zo klinkt dus, rond ik het af. Zo klinkt dus die Torah op de berg bij Jezus. En hoor wie hij dan gezegend noemt. Al die armen en ellendigen die hongeren en dorsten naar vrede. Naar liefde, naar recht, naar een thuis, maar die dat op deze aarde maar niet krijgen. Gelukkig geprezen worden juist die mensen voor wie wij daarnet in het Kyriëgebed hebben gebeden. Maar als het goed is, zijn dat ook de mensen die wij metterdaad, met onze daden, met de Torah van Jezus benaderen, zodat ze in hun ellende toch iets merken van troost. Toch iets merken van nabijheid. Van het koninkrijk der hemelen. Als wij dat niet doen, wie doet het dan? Dus ik vind het prima dat in onze dagen de kerk, hè, daar in Den Haag, de hakken in het zand zet tegenover hun overheid, om hen te wijzen op nog ander recht dan in de wetboeken. Er wordt grotere gerechtigheid van ons gevraagd. Nou, in de nevendienst zitten de kinderen, als het goed is, dus ademloos te luisteren naar deze bijzondere Torah, die net als die van de Sinaï komt uit hart en mond van een liefhebbende vader in de hemel. Een woord dat klinkt tot alle mensen met bleke gezichten. En zorgt u nou samen met anderen dat die woorden verder komen. Dat ze hen bereiken die deze Torah brood nodig hebben. De Torah van Christus. Gezegend ben je. Gezegend, dat wil zeggen, God is met je. Ja, je zit daar helemaal onderin. Je hebt niks te vertellen. De machten gaan over je heen. God is met je. Gezegend ben je. En het wordt anders. Je honger en dorst naar recht zal verzadigd worden. Zo zeker als Christus de Torah heeft verheven tot stralend lichtpunt in onze wereld, zo zeker als wij in de navolging jou al barmhartigheid betonen. Dan is er dus geen tegenstelling meer met het Joodse leven. Integendeel, samen met de synagoge spreken we dan die woorden die ik daar straks al uitsprak. Met oneindige liefde hebt gij uw volk lief gehad. Torah en geboden, wetten en voorschriften hebt ge ons geleerd. En daarom spreken wij daarover, wanneer we ons neerleggen en wanneer we opstaan. En verheugen wij ons. En we zijn vrolijk om de woorden van de leer van uw Torah. Ze zijn ons leven en de lengte van onze dagen. Zo mogen dan uw liefde nimmer van ons wijken. Amen. Dank jullie wel voor de voorbeden die ik hier ontvang en die willen we ook zometeen meenemen in ons dankgebed. Laten we danken en ook bidden. Uw woord probeert nog altijd door te dringen in dit duister. En daar danken we u voor, Heere God. We beseffen ook bij wat we zo vanmorgen horen, dat we wel al aardig diep weggezonken zijn bij de volle betekenis van uw Tora. Ook als samenleving, als maatschappij. Kom met uw geest, verlicht ons verstand, geef ons ook moed en kracht om er tegen in te gaan. Tegen al die machten, al die systemen, al die uitspraken, shibboleths die gaan heersen, one-liners die helemaal niets betekenen en totaal voorbij gaan aan die enkele mens, die kleine mens, die geringe mens, die mens die barmhartigheid zoekt, die mens die recht zoekt. U bent een God in Oude en Nieuw Testament die zich juist bukt naar de geringe en de nederige en die de verhevene kent van verre. Mogen wij door uw Tora bewogen ook zelf barmhartigheid en gerechtigheid doen. We bidden u voor alle kleinen en voor alle die zich klein voelen, waardoor dan ook machten waar ze tegenop zien, gebeurtenissen waar ze tegenop zien. We bidden u voor mensen in de rouw, denken aan de een leegte als een aartsmoeder overlijdt. Mogen er goede herinneringen zijn aan zegen. En laat die zegen doorwerken in de volgende generaties. Wees met hen die opgenomen zijn in het ziekenhuis. Denk aan die optie tegen de operatie. Je moet je overgeven, maar ten diepste niet aan de artsen, maar aan u. En geloven dat het goed komt, dat het altijd licht zal zijn. Altijd licht wat u schenkt. Het liefst hier, want we zijn zo verbonden met degene die ons lief zijn, maar kan ook het licht zijn van uw toekomst. We bidden u voor een vriend met ALS die met trombose is opgenomen. We bidden u voor de waar een man en vader heel ernstig ziek is. We dragen ze aan u op. We dragen ook elkaar aan u op en mensen aan wie wij denken. Mensen in hun vreugde en hun verdriet. Hoor ons als we stilletjes voor hen bidden. Vader, hoor en verhoor, in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Thank you. De dienst der offeranden krijgt u nu gelegenheid om uw gaven te geven, zoals al werd afgekondigd. En we zingen tot slot met elkaar lied 772. 772. u allen heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.